Hoor je me, Rowan?
Ja,
dan hoor ik mezelf. Dankjewel voor je prachtige aanbidding vanochtend. Ik heb er echt, echt van genoten. Hartstikke mooi. Zo, nou, fijn dat we hier vanochtend weer samen dienst kunnen houden. En vanochtend wil ik graag met jullie het laatste deel doen van de serie die we hadden dit najaar. Ontmoetingen met Jezus. Dat was aan de hand van een boek van Tim Keller. De laatste keer is niet van Tim Keller, want het ging eigenlijk over Pasen. Dus ik denk, dit bewaren we dan voor Pasen. Dus daarom heb ik een ander verhaal gekozen, wat ik zelf heel erg mooi vind. Een andere ontmoeting van Jezus. Volgende week is het Advent en daarna beginnen we met een korte Adventserie. Dus hier stopt het dan even met de ontmoetingen met Jezus. En in die ontmoetingen hebben we gekeken hoe allerlei mensen die Jezus ontmoeten, ja, eigenlijk hobbels in geloof bij hem brengen. We begonnen met wat sceptische twijfels. We hebben een vrouw gehad die haar geluk zocht in andere dingen dan in het geloof. We hebben gekeken naar leed bij Maria en Martha. Mensen die niet genoeg hebben in het verhaal van Kana. En vanochtend gaat het over dingen die niet werken, die niet gaan. Het lukt niet. En toen moest ik heel even denken, toen ik hier naartoe reed vanochtend, aan iemand bij wie het deze week ook niet zo goed wilde lukken. En ik heb een foto eens maar van Elon Musk. Dat is de topman van Tesla. Misschien heb je het allemaal in het nieuws gezien. Hij is een beetje klein, maar die ging er van de week ging een auto presenteren met kogelvrij glas wat niet kapot kon. En toen ging hij een testje doen met een hamer of met een steen. En toen ging het allemaal mis. En hij probeert hier natuurlijk goed te praten, maar het gevolg was wel dat er zoveel twijfel was bij zijn product, dat hij in één dag 750 miljoen euro verloor op de beurs. Nou, hij heeft nog geld genoeg, dus het komt wel weer goed, maar het is wel iemand waarbij het even niet lukt. En dat zorgt voor twijfel bij alle aandeelhouders of klanten of wat dan ook. Zij moet nog even dit weer gaan herstellen. Dus dingen die niet werken, daar word je een beetje onzeker van. Ik heb al lang geleden besloten, als mensen vragen of je mee gaat voetballen, dan zeg ik gewoon automatisch nee. Want het is al vaak genoeg gebeurd dat je dan toch ja zegt en dat je dan van tevoren al een beetje indekt. Ja, maar ik kan eigenlijk niet zo goed voetballen. En dan zeggen ze, joh, iedereen kan voetballen. En dan sta je op het veld en dan zeggen ze, oh, je kan echt niet voetballen. Dus dan heb ik gewoon besloten, ik ga er gewoon niet aan beginnen. Dan kan het ook niet gebeuren dat je dan zo'n naar moment krijgt. Als het niet werkt, komt er een beetje twijfel van. En vandaag heb ik een verhaal gekozen waarin wat niet werkt, gaat over geloof. En het gevolg daarvan is dat er twijfel ontstaat. En ik hoop dat er iets herkenbaars in zit. Geen perfect ideaal plaatje van geloof wat het altijd doet, maar iets wat niet lukt. En het staat in Markus 9. En in Markus 9 heeft Jezus een ontmoeting met een vader. En die vader die heeft een zoon die door een geest bezeten is. En die heeft er al jaren en die vader zit er helemaal doorheen. Maar Jezus zegt tegen hem, alles is mogelijk voor wie gelooft. En daarop zegt die vader, zo heel mooi, zo heel herkenbaar, zo persoonlijk, ja, ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. Die vader die wil wel, maar hij heeft het gevoel dat hij ergens zelf een beetje tekort schiet. En het is wel een lastige zin, dat alles is mogelijk voor wie gelooft. Want die zin wordt ook wel eens tegen ons gezegd als gelovigen, waarbij je dan misschien denkt, ja, maar bedoel je dan dat ik nog niet genoeg geloof? Was het allemaal wel gelukt als ik meer had geloofd? En in die uitleg is het niet echt een bemoediging, maar meer een ontmoediging. Dan denk je, ja, dan doe ik het waarschijnlijk niet goed. Maar ik denk dat in dit verhaal Jezus niet op die manier aan het vermanen is. Het is geen straf voor de vader van ja, eigen schuld had je maar meer moeten geloven. We komen hier in de kerk namelijk ook niet samen omdat hetgene wat wij gemeen hebben ons grote geloof is. We komen in de kerk samen juist omdat we meer willen van dat geloof. We willen erin groeien, we willen van elkaar leren, elkaar bemoedigen. Het is nog niet volledig, het is nog niet perfect. De vader zegt, ik wil wandelen in geloof. Maar kijk hier. Mijn zoon is nog niet, het is nog niet goed. De discipelen hebben iets geprobeerd, maar het is niet gelukt. Laat het verhaal samen even lezen. Markus 9 staat vanaf vers 14. Er staat, toen ze terugkwamen bij de andere leerlingen, zagen ze een grote menigte om hen heen staan. Er waren ook schriftgeleerden bij die met hen aan het discussiëren waren. De mensen waren verbaasd toen ze hem zagen en liepen meteen naar hem toe om hem te begroeten. Hij vroeg hen: waarover zijn jullie met hen aan het discussiëren? En iemand uit de menigte antwoordde: meester, ik heb mijn zoon naar u gebracht omdat hij door een geest bezeten is en niet kan praten. En steeds wanneer de geest hem overweldigt, gooit hij hem op de grond. En dan komt het schuim hem op de mond te staan. Hij knarst met zijn tanden en wordt helemaal stijf. Ik zei tegen uw leerlingen dat ze hem moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet. Hij zei tegen hen: dat zijn jullie toch een ongelovig volk. Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie verdragen? Breng hem bij me. Ze brachten de jongen bij hem. Toen de geest hem zag, deed hij de jongen meteen stuip trekken en met het schuim op de lippen viel hij op de grond en rolde heen en weer. En Jezus vroeg aan zijn vader: hoe lang heeft hij hier al last van? Hij antwoordde: al vanaf zijn vroegste jeugd. En hij heeft hem zelfs vaak in het vuur gegooid en in het water met de bedoeling hem te doden. Maar als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons. Toen zei Jezus tegen hem: of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind uit: ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Toen Jezus zag dat er een grote groep mensen toestroomde, sprak hij de onreine geest op strenge toon toe en zei: geest die doof en stom maakt, ik gebied je, ga uit hem weg en keer niet meer in hem terug. Onder geschreeuw en met hevige stuiptrekkingen ging hij uit hem weg. De jongen bleef voor dood achter, zodat de mensen zeiden dat hij was gestorven. Maar Jezus pakte hem bij de hand om hem overeind te helpen en hij stond op. Hij ging een huis in en toen ze weer alleen waren, vroegen zijn leerlingen hem: waarom konden wij die geest niet uitdrijven? En hij antwoordde: dit soort kan alleen door gebed worden uitgedreven. Het is een bekend verhaal over twijfel en over geloof. Een man met een grote crisis, namelijk zijn zoon die door een geest bezeten is. En dan vervolgens krijgt hij een soort klap in het gezicht als hij denkt: ik breng hem toch bij de discipelen. Die zijn toch van de club van Jezus. En het lukt niet. En voordat hij Jezus ontmoet heeft, dacht hij: de discipelen hebben genoeg autoriteit gekregen, dat moet goed komen. Maar het pakt anders uit, het werkt niet. Ik geloofde, als het ware, maar het gaat niet, het werkt niet. En in de situatie waarin het discipelen niet lukt om iets te doen waarvan ze denken dat ze het kunnen, zijn er ook nog een stel schriftgeleerden die nog eens haarfijn benadrukken dat het niet werkt. Dat is ook fijn als mensen dat doen. Ik stond een paar maanden geleden in mijn auto langs de weg en ik deed het niet meer. Ja, wat doe je dan? Je belt de wegenwacht natuurlijk, maar ik heb ook de klep van de auto open gedaan. Want wat doe je? Niet dat, de kans is natuurlijk heel klein dat als je de klep van de auto open doet, dat je dan de oplossing ziet. Maar het hoort er toch een beetje bij. Maar toen liep er een meneer langs en die zei: ja, dat werkt niet, hè, als je geen verstand hebt van auto's. En toen liep hij weer door. Ik denk: ja, als jij het wel weet, help dan. Maar dat deed ik niet. Gewoon even lekker de vinger erop drukken dat ik natuurlijk niet die auto kan repareren uit mezelf zonder de wegenwacht. En hier ook. De schriftgeleerden wijzen er haarfijn op dat de discipelen iets verkeerd doen met religie. Maar er is geen oplossing. Je hebt er helemaal niks aan. En wat gebeurt er nou? Hebben de discipelen gewoon een slechte dag? Zit het even niet zo mee? Het is natuurlijk wel een beetje gek dat er iets niet lukt, terwijl ze juist zo dicht bij Jezus staan. Ze hebben een autoriteit gekregen van Jezus om dit te kunnen doen, zo'n geest uitdrijven, maar het mislukt. En de Bijbel staat vol mensen die falen, waar iets niet lukt, of waar ze zelf iets proberen en het gaat mis. Jacob die probeert zelf de zegen te fixen, Jona reist de verkeerde kant op. Maar hier is het iets anders, want de discipelen zijn wel gehoorzaam en toch gaat het niet goed. Is het nou één slechte dag? Nee, waarschijnlijk niet, want het evangelie van Marcus is het getuigenverslag van Petrus. Als het één keer misgaat, had het de Bijbel misschien niet gehaald. Achteraf, toen Petrus later terugkeek, werd het waarschijnlijk duidelijk waarom het zo belangrijk is dat het hier misgaat. De reis van de discipelen met Jezus is namelijk geen bekering op één dag en dat ze daarna gewoon helemaal perfecte christenen zijn. Het is een geleidelijk proces. En door Marcus heen zie je dat ze steeds meer leren. Ze komen dichter bij Jezus en daardoor gaan er ook dingen mis, want daarin groeien ze weer. En wat je ziet gebeuren is dat in Marcus 6, vandaag hebben we Marcus 9 gelezen, is in Marcus 6, een paar hoofdstukken eerder, staat er over de discipelen, ze gingen op weg en riepen de mensen op om tot inkeer te komen. En ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en genazen hen. Dus in Marcus 6 gaat het wel en in Marcus 9 gaat het niet meer. Ze leren meer, ze groeien, ze zetten stappen. En hun groei is geen kaarsrechte grafiek. Het is pieken en dalen. Het is een heel ingewikkeld, rommelig proces. En ertussenin, tussen 6 en 9, staat Marcus 8. En in Marcus 8 komt er een cruciaal onderdeel bij die manier hoe je dat doet. En er staat daar dat Jezus de menigte en de leerlingen leert, een heel beroemd vers, wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter me aankomen. Daar zit pas de les van minder van jezelf, meer van God. Minder je eigen doelen, minder je eigen kracht, minder je eigen plannen, je eigen geluk en meer Jezus volgen. Maar in Marcus 9 hebben de discipelen dit punt nog niet helemaal omarmd. Niet helemaal zich eigen gemaakt. Die groei die zij doormaken is rommelig. En hier zijn ze daar nog niet en lukt het niet meer. Die groei resulteert in iets wat niet meer werkt. Het gaat niet meer op de oude manier. Het ging wel in Marcus 6, het gaat niet meer in Marcus 9. En die tegenslag zorgt voor twijfel. En misschien, en dat is eigenlijk waar ik het vanochtend met jullie over wil hebben, misschien is die twijfel die deze mensen nu ervaren wel juist het bewijs dat ze groeien. Want hoe dichter bij Jezus je komt, hoe meer vragen je krijgt. Een beetje twijfel is misschien niet erg als je daarmee groeit. Het evangelie van Marcus is een soort chaotische werkplaats. Eerst kunnen ze demonen uitdrijven, dan leren ze weer nieuwe dingen en dan lukt het weer niet. En Jezus is dan daar. Precies in die crisis en zegt hij, alles is mogelijk voor wie gelooft. Een beetje twijfel af en toe terwijl we aan het groeien zijn. Dichter naar Jezus. Ik vind zelf een heel mooi, spannend iets in geloof. Dat je twijfelt en dan door gaat zoeken en dieper gaat graven. Jezus nog beter leert kennen. Maar hoe gaan we daarmee om? Daar wil ik vanochtend naar kijken. Die twijfel als bewijs van onze groei in geloof. Een paar dingen uit deze tekst wil ik met jullie delen over dat onderwerp. En als eerste de situatie die hier aan de hand is. Waar gaat Jezus aan het werk? Jezus komt eigenlijk pas op het toneel als er echt een doodlopende situatie is. Als ze niet meer verder komen. Dan is ineens, zegt Jezus, alles is mogelijk voor wie gelooft. Ja, maar we zaten al heel erg in de knoop. Natuurlijk werkt Jezus niet uitsluitend in doodlopende straten. Maar het is wel heel mooi dat het hier wel gebeurt. Er is een man die eerlijk aangeeft, het gaat niet. Het gaat niet zoals ik dacht dat ik het kon. Ik werd de discipelen geprobeerd. Ik merk dat mijn geloof tekort schiet. Het gaat niet. Zijn geloof is niet perfect en dat maakt het nog uitzichtlozer. Dan is daar Jezus. In die doodlopende straat groeit juist die relatie. Daar is misschien wel twijfel, maar daar is ook Jezus. Want Jezus loopt als het ware achter de man aan de doodlopende straat in. En aan het eind van de straat is er nog maar één weg naar buiten. Dat is langs Jezus. En ten einde raad roept die man dan uit tegen Jezus, kunt u dit eigenlijk wel? Kunt u wel iets doen? Het is zo'n rauw stukje Marcus, wat eerder ook al voorgekomen is. Van die mensen die Jezus tegenkomen en van die vragen stellen die wij in de kerk al niet meer durven te stellen, misschien. Maar in het evangelie van Marcus is het hard erin. In Marcus 1 is er een melaatse man die zegt, wilt u eigenlijk wel dat ik genezen word? En in Marcus 4 zegt Petrus op de boot, maar Jezus, kan het je eigenlijk wel schelen dat we vergaan? En hier kunt u eigenlijk wel iets voor mij doen. Een twijfel laat de vader groeien in het afhankelijke. Groeien in geloof, in relatie. Vanuit de teleurstelling en die onmacht, vanuit die kapotgemaakte verwachtingen. Maar het is niet alleen dat. Die vader is ook tekortgeschoten als gelovige. Zo voelt hij dat. Je wil een goede vader zijn, maar hij vindt van zichzelf dat hij niet genoeg geloof heeft. Misschien is dat wel mede de oorzaak van de ellende in zijn hoofd dan. Voor mezelf is het wel herkenbaar dat je best wel vaak gedacht heb, heb ik tekortgeschoten als gelovige? Had ik misschien meer moeten bidden of vaker of eerder? Dat het misschien minder druk was geweest of niet had geprobeerd om het zelf op te lossen. En zo, in die afhankelijkheid, komt die vader bij Jezus. En dan zegt hij, Heer, ik wil wel, ik weet wel dat u de man van de wonderen bent, maar mijn geloof wordt verpulverd door de realiteit die ik voor mijn ogen zie. Kind wat pijn heeft en hij heeft meer geloof nodig. Help me ongeloof te overkomen. En dat gebeurt dan. Jezus neemt de jongen bij de hand en hij helpt hem opstaan. Dat alles is mogelijk voor wie gelooft van Jezus is geen vermaning. Het is een antwoord. Een antwoord op iemand die een klap heeft gehad door omstandigheden. Door discipelen die het niet kunnen. Door een situatie die niet lijkt te veranderen. Het is een antwoord op iemand die het niet meer weet. Een doodlopende straat zegt Jezus, ik ben hier en alles is mogelijk. En gebruik je geloof. Iets anders wat ik bijzonder vind in dit verhaal is hoe het begint. Het is een verhaal over geloof en twijfel. En Jezus begint dan met een teleurstelling over geloof die hij vindt bij het volk. Hij roept zomaar ineens uit, wat zijn jullie toch een ongelovig volk? Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie verdragen? En wij hebben ook vaak gehoord in de kerk, ikzelf in elk geval, niet twijfelen. Ons verlangen is een rotsvast geloof, onwankelbaar. En erger nog, je gaat het zelf ook invullen voor andere mensen. Je ziet iemand vooraan met handen omhoog. Je denkt, die is wat ik zou willen zijn. Die is perfect. En dan, als je iemand beter leert kennen, dan denk je, oké, jij hebt ook nog een hoop ongeloof. Jij bent ook een hoop aan het groeien. Maar vaak zien we dat wel bij andere mensen denken, die hebben dat perfecte geloof. Het verlangen om een rotsvast, onwankelbaar geloof te hebben. En wat ik in dit verhaal een beetje zie is dat twijfel en geloof niet per se twee uitersten zijn. Niet per se het tegenovergestelde. In de Bijbel staat, we wandelen in geloof en niet door aanschouwen. Maar als we kijken naar de omstandigheden van ons leven en het lukt ergens niet, dan komt daar twijfel. De vraag, heeft God het nog wel in de hand? We vragen dan, ja, hoe kan het toch? Waarom gaat het niet allemaal een stukje sneller? Waarom komt alles niet vanzelf goed? Waarom wordt ons gebed niet verhoord? Waarom zien we God niet meer? En het is soms moeilijk omgaan met dat mysterie. En hoe het vaak werkt, niet bij alles hoor, maar wat ik zelf ook bij mezelf gemerkt heb, is dat we iets voelen en daar bewijs bij gaan zoeken. En dat is natuurlijk altijd lastig. Want als je iets voelt en je gaat bewijs zoeken, dan wordt op een bepaald moment het gevoel waar. Maar het gevoel was maar een gevoel. En zo kwam ik er van de week achter dat mijn internetprovider 15 euro te veel heeft afgeschreven. En ik dacht, ik was al niet zo blij met mijn internet. En het is ook vaak heel erg traag, terwijl het heel snel zou moeten zijn. En ik was een klein beetje geïrriteerd. En ik ging opzoeken op internet wat het nummer was van de klantenservice. En toen op dat moment was het internet nog trager. Toen werd ik een beetje boos van, het is ook nog traag, omdat ik jullie nummer wil zoeken. Toen stond ik vervolgens heel lang in de wacht. Dus ik had mijn 15 euro te veel gekost. En het internet was traag en lang in de wacht. En toen was er een meneer aan de lijn die zei, goedemiddag. Toen dacht ik, wat een nare man. Toen was ik helemaal over het gevoel met bewijs voorzien. En misschien kennen jullie dat wel. Je voelt iets en je hoofd gaat aan het werk en die gaat bewijzen verzamelen. Het was al een nare dag, het was al naar weer. Het zijn al nare mensen. Ze houden allemaal niet meer van me. God houdt niet meer van me, misschien zelfs. Zo gaat je hoofd bewijs verzamelen en op een bepaald moment lijkt alles in lijn te zijn met je eigen gevoel. Maar het is maar een gevoel. Het is dubieus bewijs. Het bewijst namelijk helemaal niks. Alleen, vaak deel je die bewijzen met niemand anders en als je ze tegen jezelf zegt, heb je altijd gelijk. Dat maakt het juist zo ingewikkeld. En wat zien we Jezus hier doen? Hij ziet de twijfel bij de vader en hij begrijpt de twijfel. Maar de twijfel is niet het tegenovergestelde van geloof. Geloof is juist het middel om die twijfel te lijf te gaan. Geloof is de beslissing. Ik zie het niet, maar ik heb besloten om te geloven. En dat gebruiken wij als middel tegen de twijfel. Gods woord, de feiten in de Bijbel, onze eigen avonturen met Jezus. En dan gooien we zo een hele partij geloof tegen die twijfel aan. En die vader zegt, kom mijn ongeloof te hulp. Als hij dat zegt, zegt hij als het ware, zegt hij eigenlijk niet, Jezus, wil je mijn ongeloof in geloof veranderen? Maar hij zegt eigenlijk, ik geloof, grotendeels. Maar Jezus, wil je, als je ergens bij mij nog een stukje ongeloof vindt, wil je me dan toch helpen, ondanks dat. Ondanks dat er misschien twijfel in mijn hart is, dat er stukjes zijn die niet goed zijn. Want uiteindelijk is het niet het geloof van de man, maar de liefde van Jezus die zorgt voor het herstel. En dat doet Jezus zo mooi in dit verhaal. Een hele hoop woorden over geloof en twijfel, maar uiteindelijk is het niet geloof versus twijfel. Het is de almachtigheid van God en de Vader. Met al zijn geloof, zijn twijfel, zijn imperfectie. Jezus stelt dat tegenover elkaar. Alles is mogelijk voor wie gelooft, omdat bij Jezus alles mogelijk is. En aan de andere kant de twijfel en het geloof. Afgelopen woensdag hadden we de laatste avond van onze cursus evangeliseren met Bob. 4 avonden gehad, er waren ongeveer 23 mensen uit de gemeente. Ik was heel blij met zo'n grote groep en dat we samen hebben kunnen leren van Bob over hoe je over je geloof kan delen in gesprekken met familie en vrienden. Maar het mooiste onderdeel daarvan is dat Bob heeft gevraagd aan de mensen die meededen om hun getuigenis op te schrijven. In 3 minuten, zodat je het kan vertellen aan iemand anders. En ik heb een aantal van die verhalen gelezen en Bob natuurlijk ook. En Bob zei in de auto, het zijn zulke mooie verhalen, wat heb je daar toch een bijzondere gemeente. En Bob vroeg zich af, zouden die mensen hun verhaal wel allemaal van elkaar kennen? Zou iedereen elkaars verhaal wel weten? Ik zei tegen Bob, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, heel veel mensen kennen elkaar al wel heel erg lang, maar of ze nou echt vaak hun getuigenis met elkaar delen, ik weet het niet. Maar ik en Bob zijn in de luxe positie dat ik de afgelopen weken ontzettend bemoedigd ben door het lezen van die verhalen. En af en toe, ook het afgelopen jaar natuurlijk, als ik kopjes koffie heb gedronken met mensen, hoor ik zulke mooie avonturen met God. En dat sterkt mijn eigen geloof. En ook eventuele twijfel, die wordt gewoon te lijf gegaan als het ware met een flinke dosis geloof. Die je krijgt uit die mooie verhalen die jullie hebben meegemaakt met Jezus. Het helpt mij groeien. En zo kunnen we allemaal geloof gebruiken als middel tegen de twijfel, niet als tegenovergestelde. Misschien twijfel ik, maar ik besluit om bij Jezus te zijn. Dat zijn dingen die ik bijzonder vind aan dit verhaal. Jezus leert ons groeien en die twijfel is daarin soms het bewijs van die groei. Steeds weer een stukje dichterbij, steeds weer een stukje verder. Dichter naar afhankelijkheid van Jezus. En Jezus werkt speciaal waar het uitzichtloos is, waar het een doodlopende straat is. En we volgen niet ons gevoel, maar ons besluit om Jezus te volgen. En dan helemaal aan het eind zeggen de discipelen in een soort een stukje erachter, waarvan je denkt van ja, maar het is toch, we hebben de hoogtepunt al gehad. Zeggen de discipelen, ja, maar waarom konden we het nou niet, achteraf gezien? En zegt Jezus, dit soort kan alleen worden uitgedreven met bidden, het gebed. En toen dacht ik eventjes, ja maar, hoe deden zij het dan? Want wij zijn zo gewend in onze kerk, dat als je iets wil bereiken met God, dan gaat het eigenlijk alleen maar door gebed. En dat is ook de juiste manier. Maar blijkbaar kregen zij, voordat zij dit allemaal wisten, een soort gave mee, een soort vaardigheid. Van oké, vanaf nu af aan heb jij zelf de vaardigheid om die geesten uit te drijven. Maar na Marcus 8, verloog jezelf, volg Jezus, neem je kruis op, gaat het niet meer. Alleen in contact en diepe relatie met God. En daarom kun je alleen nog maar dingen veranderen door gebed. De verandering die komt is dat alles gaat in contact met God. En zo gaat dit verhaal misschien niet zozeer over twijfel, maar over zelfdoen van discipelen tegenover vertrouwen op God. Uiteindelijk is die twijfel een vorm van minder God en meer van jezelf. Maar de Vader heeft door dat het minder van hemzelf moet zijn en meer van God. En de Vader zegt, ik kan dat niet. Het werkt niet zoals ik het geprobeerd heb. Ik heb hulp nodig. En Jezus legt hier op die manier uit dat veranderingen alleen maar kunnen door gebed. Genezing alleen gaat door gebed. En dat is eigenlijk de finale van dit verhaal. De oplossing is gebed. Maar waarom bidt Jezus dan niet in het stukje? Vraag je af, vroeg ik me af. Wie er wel bidt in het stukje is eigenlijk de Vader. En hoe hij het doet is eigenlijk juist op de nieuwe manier. Kom en ongeloof te hulp is niet alleen het toegeven van twijfel, het is vooral ook het toegeven van die afhankelijkheid. En de Vader bidt als het ware op de manier die de discipelen hadden moeten leren in Marcus 8. Het is een uiting van overgave, van het begrijpen van de essentie van het kruis. En de Vader zegt, ik kan het niet, ik heb Jezus nodig, ik wil groeien. Ik wil meer dan het tegenvallen van de discipelen, ik wil een stap dichterbij. En die Vader in het verhaal gaat dus op die manier voor. In een gebed zonder zijn eigen kwaliteiten. Zonder dat het zijn prestatie is. Zijn geloof. Die wonderen verricht. Jezus, kom mijn ongeloof te hulp, zegt hij. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord. Heer, dank u wel dat de discipelen eerlijk opschrijven waar het bij hun niet gaat. Waar ze dachten dat ze wisten hoe het moet, maar toch tegen de muur aanlopen. Heer, dat herkennen wij ook. We denken soms dat we weten hoe het werkt, hoe u werkt. Maar er is zoveel mysterie, zoveel dingen die wij niet begrijpen, die gebeuren om ons heen. Heer, maar tussen alles door, weten we dat u een groot en machtig God bent. Weten we dat uw zoon aan het kruis gestorven is. Niet voor een bepaalde groep, niet voor een of andere massa ver weg, maar voor ons individueel, persoonlijk, hier en nu. Heer, dat we dat weten, daar willen we elke dag uit leven, Heer. En genade betekent dat we niet perfect zijn en dat dat oké is. Heer, wilt u zo met ons zijn, als we daarin groeien, Heer. Wilt u ons helpen om geloof te gebruiken als middel tegen elke vorm van twijfel. Wilt u ons helpen om zo elke dag een stapje dichter naar u toe te groeien. Heer, kom ons ongeloof te hulp. Elke dag dichter bij u, waar we willen zijn. In Jezus' naam. Amen.